Twee mededelingen, gemeente. Allereerst dat vandaag de voorbereiding zal plaatsvinden voor het te vieren heilig avondmaal. En zo de Heere wil, volgende week zondag het avondmaal bediend zal worden. En de tweede mededeling is dat er vandaag een extra collecte zal zijn die bestemd is voor het christelijk onderwijs. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 42 de versen 1, 4 en 7. Psalm 42 de versen 1, 4 en 7. Het heigend hert der jacht ontkomen schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God en het
Thank you.
luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het boek van de psalmen. En daarvan Psalm 130. We noemen nu Psalm 130 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 72. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 130. Een lied aan Ma'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hope op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen met Gods hulp stilstaan bij het begin van deze psalm. En de tekst is vers 1 en vers 2 van psalm 130. Waar we het woord van God en onze tekst lezen. Het eerste en het tweede vers van deze psalm. Een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Tot u, o Heere, heffen we onze ziel op. En wil u genade geven om onze ziel tot u op te heffen, want u weet hoe ons hart en ons leven gekluisterd kan zijn aan deze aarde en aan de dingen die ons iedere dag weer bezet houden. U weet bovenal hoe ons hart en onze gedachten gekluisterd kunnen zijn aan de zonde. Heere, wil u dan alles wat ons naar beneden trekt, en dat is zoveel, genadig verbreken. En wil u genade geven om onze ziel tot u op te heffen in het gebed. Maar ook wanneer we luisteren naar uw woord en wanneer we uw woord mogen verkondigen. Heere, geef dat alles wat ons bindt aan deze aarde geen hindernis mag zijn. Wanneer uw woord verkondigd wordt vanmorgen en wanneer we luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Wil u alles wat ons hinderen kan bij het luisteren en ook bij het spreken genadig wegnemen. Geef dat geen slaap onze ogen mag bezwaren, dat de gedachten ons niet zo bezetten mogen dat er geen plaats is om uw woord te horen. Geef bovenal dat de blindheid die de zonde altijd met zich meebrengt, ons hart niet zo mag verduisteren, dat de woorden als het ware langs ons wegglijden. Maar wil u, Heere, onze oren en onze harten openen? Wil u alle dodigheid en alle dorheid en blindheid verbreken? En geef dat we luisteren mogen. En dat ons hart mag opmerken wat u tot ons spreekt. Wil u daartoe ook ons geven die genade die we nodig hebben om het woord te bedienen. Ook in de bediening van uw heilig woord zijn we zo diep van u afhankelijk. Heere, wil u dan geven dat ons hart en onze gedachten geopend worden voor uw woord. En dat we door mogen geven. Ja, wil u ons inzicht geven en bediening, opdat uw woord zijn loop mag hebben. En we met vrijmoedigheid het evangelie van vrije genade, de volle raad van u, wet en evangelie, mogen verkondigen. En dan weet u, Heere, dat het vanmorgen, ja deze gehele dag, toch een bijzondere dag is. Dat we vandaag geroepen worden om ons voor te bereiden op het heilig avondmaal. Geroepen worden tot zelfbeproeving. In het licht van uw heilig woord. Heere, u weet dat dat onmogelijk is. Dat mensen die zondaar zijn, en dat zijn we alle van nature, zichzelf niet kunnen beproeven en zichzelf niet willen onderzoeken. Daar staan we tegen op. Dat is niet naar onze wil. Dat kunnen we ook niet. En daarom bidden we van u, wil u ons uw geest schenken. En wil u ons hart maar doorzoeken en beproeven. En wil u tonen aan ons of er in ons een schadelijke weg is. En wil u ons leiden op die eeuwige weg. Heere, laat ons niet aan onszelf over. Want dan blijven we in onze onbekeerlijkheid. Of dan blijven we ons vastzetten op verkeerde gronden. Maar zou u vanmorgen, zou u vandaag door uw woord en door uw geest ons zo te sterk willen worden, dat we het niet meer vol kunnen houden in onze onbekeerlijkheid. Dat de rust ons wordt opgezegd. Dat we gaan zien wie we zijn. Dat we gaan zien dat we in de diepte ons bevinden. En gaan roepen tot u, de levende God. Heere, zou u dat willen doen? En als er onder ons zijn die bouwen op verkeerde gronden. Bouwen op een fundament wat geen fundament is. Heere, wil u alle verkeerde gronden, alle verkeerde bouwsels maar wegnemen. Opdat wij het huis van ons innerlijk leven niet zouden bouwen op wat gronden die wij hebben aangebracht. Maar opdat we gaan zoeken naar het ene fundament. Naar het fundament wat stand houdt. Eeuwig stand houdt. Wil u dan, Heere, mensen die bouwen op een verkeerde grondslag ontdekken aan zichzelf. Geef ook hen niet over aan de dwaasheid van hun eigen hart. Maar wil u afbreken wat niet van u is. En mensen die misschien op de toppen van de hoogte leven, in de diepte brengen. Opdat ze voor het eerst oprecht gaan roepen tot u die de levende God bent. Heere, denk aan allen die een beginsel van dat werk van genade mogen kennen. Heel bijzonder worden zij ook geroepen om zichzelf te beproeven. En u weet het, als uw volk zichzelf onderzoekt, bij het licht van uw woord, dan komen ze altijd weer in de diepte terecht. En dan moeten ze het belijden dat ook deze afgelopen tijd, ja misschien al een hele lange periode, er zoveel is wat niet is naar uw wil, dat niet is naar uw woord. Dan moeten we het belijden. Wij hebben tegen u gezondigd. Heere, leer uw kinderen uit de diepte waarin ze komen wanneer ze eerlijk worden voor u, te roepen tot u en te pleiten om die eeuwige ontfermingen die bij u zijn. Ja, Heere, wil u vanmorgen ook nog naar de stem van arme zondaren, van uw aangevochten kerk luisteren en het oor neigen. Toon het, Heere, dat u oor bent voor uw volk en dat u luisteren wilt en dat u wilt opmerken en wilt horen. Heere, laat daar vanmorgen ook iets van mogen blijken. Om hem die eenmaal zo verstoten werd van voor uw heilig ogen, verlaten werd, in de diepste eenzaamheid om moest komen, opdat uw kerk nimmer meer van u verlaten zou zijn, dat uw kerk het ervaren zou, dat u naar hun smeekstem wilt horen, naar de stem uit de diepte, naar de stem uit de schuldverslagenheid, naar de stem uit de dorheid, naar de stem die smeekt om ontferming. Heere, we bidden u, wil u zo aan ons allen denken. Onze geestelijke noden zijn meer dan we in dit korte ogenblik voor u neer kunnen leggen. Maar u die alle dingen weet en die alle dingen ziet, ontferm u over ons en over onze kinderen. En doe niet met ons naar onze dwaasheid en naar onze zonde tegenover u. We bidden u, wil u zijn met de gehele gemeente. Heere, denk aan allen. U weet van zorgen, van moeiten, van zegeningen en van blijken van uw trouw. Ze zijn er onder ons. Ze zijn er in ruime mate. We bidden u, wil u bijzonder denken aan hen die met moeite en zorgen tobben. Denk aan hen die een verlies leden. korter of langer geleden, iemand die hun dierbaar was, moeten afstaan aan de dood. Heere, wil u weduwe en weduwnaars gedenken. Ontferm u over hen die een kind, over hen die ouders moeten missen. Wil u de lege plaats met uzelf vervullen. Denk, o Heere, aan hen die ziek zijn. Wil u hen bijstaan en helpen. Wil u zijn met hen die gehandicapt zijn. Die soms al zo lang niet kunnen wat ze zouden willen. Met hen die geestelijk gehandicapt zijn. Wil u hen allen nabij zijn. En wil u ook in alle zorgen rond de gezondheid van onszelf of van mensen die ons lief zijn, uw hulp en uw kracht, bovenal uw genade, aan ons niet onthouden. We willen uw naam ook vanmorgen dank zeggen dat zuster vroeg in de wijs Schilperoord na verschillende weken in het ziekenhuis en ook in het bejaardenhuis geweest te zijn, deze week weer thuis mocht komen. Heere, u hebt alle zorgen zo ver weg willen nemen en zover nieuwe kracht willen schenken dat ze nu weer thuis mag zijn. Wil u de dank maar in het hart schenken. En wil u bovenal geven, Heere, dat zij ook, nu ze weer thuis mag zijn, uw gunst en uw ontfermingen mag ervaren. Ook bij het klimmen van de jaren. Er is ook reden om uw naam dank te zeggen. U hebt een van de jonge gezinnen midden van onze gemeente willen verblijden met oudervreugde en kinderzegen. Zeggen uw naam dank, Heere, dat u de familie Looi verblijde met de geboorte van een zoon. Wil u dit jonge leven gedenken, het vierde kindje wat u ze schonk. En geef, Heere, dat het een kind mag zijn wat u leert vrezen. O God, wil door genade bekerend, hartvernieuwend werken, ook in dit jonge leven. Geef de ouders trouw, wijsheid en een leven dicht bij uw woord. Om ook dit kind op te voeden volgens de regels van uw woord. En wil u, Heere, zich over dit jonge gezin ontfermen. We vragen u, Heere, wil u aan ons allen gedenken. We zijn samengekomen met al onze verschillende vragen, met al onze verschillende levensgeschiedenissen, met alles wat ons leven kan bezetten. En we bidden u, wil u, wat ook ons leven is, wie we ook zijn, of we jong zijn of oud, of we vanmorgen met verlangen naar de kerk kwamen of uit gewoonte, of we met vragen en met zielenraadsels in onze bank zitten, of dat we onverschillig zijn ten diepste, wil u zich over ons ontfermen. En wil u krachtig onder ons wonen en werken met uw geest. Verdiend is het niet, want we moeten het met de woorden van de psalm die voor ons ligt zeggen. Zo gij, Heere, in het recht zou treden. En gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, Heere, wie zou dan bestaan? Maar we pleiten op de vergeving en op de genade die er is in Christus Jezus. En we bidden, wil u, om zijnent wil, aan ons en aan onze kinderen denken. We vragen het uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. We zingen uit Psalm 130, de versen 1 en 4. Psalm 130, vers 1 en 4. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. En het vierde vers. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130, 1 en 4. Aan het einde van de prediking zingen we uit het eerste vers van Psalm 40. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd, Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil gezonken, mij heeft Hij hulp geschonken, gevoerd uit modderig slijk. Mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. 40, het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, Psalm 130, de psalm die we samen gelezen hebben, heeft altijd een bijzondere plaats gehad in het leven van Gods kinderen van alle tijden. U kunt in de levensboeken van verschillende van Gods kinderen uit het verleden vinden hoe zij door die psalm zijn vermaand, vertroost, onderricht. Om maar één voorbeeld te noemen, voor Luther was deze 130ste psalm een heel bijzondere psalm. Hij heeft de psalm ook een merkwaardige naam gegeven. Hij zei, eigenlijk is psalm 30 een Paulinische psalm. Daarmee bedoelde hij, ze zou door de apostel Paulus geschreven kunnen zijn. Met zijn hoogten en diepten. Diepten van verlorenheid en schuld. Hoogten van genade en ontferming. Luther heeft ook gezegd en zijn eigen levensgeschiedenis getuigt ervan, dat deze psalm op allerlei tijden in het leven van Gods volk spreekt. En op bepaalde ogenblikken in zijn eigen leven heeft deze psalm diepe indruk op hem gemaakt en veel troost aan hem verschaft. Zelfs bij zijn sterven heeft deze psalm nog een rol vervuld. Want toen Maarten Luther in 1546 in IJsleben gestorven was en zijn ontzielde lichaam van IJsleben gebracht werd naar Wittenberg om daar begraven te worden, stopte de koets met het ontzielde lichaam van de hervormer onderweg voor de nacht in Halle. Daar werd het lichaam opgebaard in de kerk. En de halve stad dromde samen, verdrietig vanwege het grote verlies. En spontaan werd daar bij het ontzielde lichaam van deze grote uit het Koninkrijk Gods, Psalm 130 aangeheven. Uit de diepten roep ik tot u. Een psalm, Luther zei het al, en zijn levensboek en zelfs de geschiedenis van zijn sterven laat het ons zien. Een psalm voor alle tijden. Een psalm voor alle omstandigheden in het leven van Gods volk. Een psalm die spreekt van hoogten en diepte, van schuld en genade. En over die psalm willen we vanmorgen met Gods hulp samen nadenken. Thema voor de prediking van morgen is uit de diepten roep ik tot u. En we willen heel eenvoudig bij twee dingen stilstaan. We onderstrepen eerst dat woord uit de diepten. En ten tweede onderstrepen we roep ik tot u. Thema is uit de diepten roep ik tot u. Ten eerste onderstrepen we uit de diepten. En ten tweede zetten we een streep onder roep ik tot u. Deze heel bekende psalm, psalm 130, is een van de zogenaamde liederen Hama'alot. U weet dat van psalm 120 af tot en met psalm 134, dat boven iedere psalm staat. En dat onvertaalde woord is niet zo heel gemakkelijk om te vertalen. En zeker niet om te verklaren. Er zijn in de loop der eeuwen heel wat verklaringen van gegeven, verklaringen waarmee ik u vanmorgen echt niet vermoeien zal. Letterlijk betekent het lied van de opgang. En meestal wordt dat uitgelegd als een lied van de opgang naar Jeruzalem. Een pelgrimslied dus. Deze psalmen, zo wordt gezegd, is het liedboek binnen de psalmbundel dat door het oude Israël gebruikt werd bij de opgang, bij de opmars naar Jeruzalem, om daar de grote feesten te gaan vieren. Lied Hamaalot, een lied dat gezongen werd tijdens de tocht naar de tempel, de tocht naar het heiligdom. Psalm 130 behoort ook nog tot een andere bundel. Want later, in de vroege kerk al, werd het psalmboek verdeeld in verschillende soorten psalmen. En een van de bekendste groep psalmen zijn de zogenaamde boetepsalmen. Er zijn 7 van die boetepsalmen. Psalm 6, 51 behoort erbij en ook psalm 130. 1 van de 7 boeteliederen waarin de kerk van alle eeuwen het ware geloof heeft horen zingen in schuldverslagenheid en nood. En als we dat nu zo naast elkaar zetten vanmorgen, psalm 130. 1 van de liederen van de opgang, van de tocht naar Jeruzalem. En 1 van de oude boetpsalmen. Dan hebt u eigenlijk 2 dingen over deze psalm gezegd die sprekend zijn. Psalm 130 is een boetpsalm, jazeker. Een psalm waar diep besef van nood en schuld uitspreekt. Maar juist zo'n psalm, een boetpsalm, werd gezongen oudtijds bij de gang naar de tempel, naar het huis des Heren, naar het altaar, waar het bloed aankleefde, het bloed der verzoening. Psalm van boete, een psalm van verlangen naar het heiligdom. Dat is deze psalm toch zeker. In elk geval, dat de psalm een boetepsalm is, is zeker in de eerste regels die hier worden aangeheven overduidelijk. Want in die eerste regels zegt de godvruchtige dichter die deze psalm heeft neergeschreven: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En die diepten, dat zijn diepten van zorg en van moeite. Dieper nog, het zijn diepten van schuld, van verlorenheid. Want die diepten worden eigenlijk uitgelegd in het vervolg van de psalm. Wat ook de omstandigheden mogen geweest zijn waardoor deze dichter zich in diepten gevoelde. 1 ding is duidelijk, dat in de diepten die hem benauwde, ziet hij de diepste nood van zijn leven, de schuld voor God, de ongerechtigheden. Dat is de diepste nood van zijn leven. En door die ongerechtigheden ziet hij zichzelf in diepten. Dat is een heel aangrijpend woord. Het woord betekent letterlijk meestal de diepten van de zee. En de diepten van de zee herinnerde de oud-testamentische Israëliet aan de duisternis van het graf. Denkt u maar aan het lied van Jona, het gebed van Jona in hoofdstuk 2 van dat kleine profetische boek. Daar wordt over de diepten van de zee gesproken en in 1 adem wordt daar genoemd de buik van het graf. In elk geval, het woord diepten had voor de oude Israëliet de gevoelswaarde van het gescheiden zijn van God. Zoals de gestorvene gescheiden is van God, zo was men in de diepte van God gescheiden. Bovendien had het woord diepte ook de gevoelswaarde van gevangenis. Het was namelijk zo dat in oude tijden meestal leeggelopen putten of opgedroogde putten als een gevangenis gebruikt werd. U herinnert zich dat uit de geschiedenis van Jozef. Jozef werd in de put geworpen en die put moest dienen als zijn gevangenis in afwachting wat met hem gebeuren zou. Jeremia de profeet, zo lezen we, werd in een put geworpen toen hij in de gevangenis in banden gebracht werd vanwege zijn profetie die de mensen niet prettig in de oren klonk. En zo heeft dat woord diepte allerlei kanten. Het betekent de diepte van het gescheiden zijn van God. Diepte van nood en dood. Het betekent gevangen zijn. Het betekent schuld, ongerechtigheid. Want dat zegt de dichter zelf in het derde vers. En als we zo de diepte en de breedte van dat woord diepten samen overwegen, dan voelt u wel aan wat met deze woorden gezegd is. Hier wordt gezegd dat de dichter die deze psalm uitzingt in grote nood is. Hij wordt als het ware overstelpt. En in dat alles is hij van God gescheiden. Is hij in gevangenschap. Dat heeft de zonde gedaan. Want de ongerechtigheid en schuld, dat is zijn diepste nood. En zo voelt hij zich als in de diepte, gevangen, ver van God. Hebben we dat ook wel eens beseft, heel persoonlijk, jonge mensen, ouderen? Er zijn in dit leven veel omstandigheden waarmee we het moeilijk kunnen hebben. En dan zeggen we het wel eens tegen elkaar, hij of zij ging ook door de diepte, toen en toen. Toen hij een kind moest afstaan aan de dood, toen hij zijn vrouw moest missen. En ik zal het niet ontkennen, dan ga je door de diepte. Maar is het voor ons de diepste diepte wel eens geworden in ons leven? Niet allerlei moeite en zorgen, hoe diep die ook gaan kunnen. Maar onze diepste diepste is het geworden dat wij van God gescheiden zijn. Dat de zonde ons gevangen houdt. Dat wij verloren zijn. Want dat zijn we alle. Verloren mensen. Dat zijn we alle, schuldige mensen. Mensen die door de macht van de zonde gebonden zijn met 1000 banden. En het ergste is dat we die diepte niet zien en dat we die banden niet zien en dat we onze verlorenheid niet zien. En dat we daarom zo makkelijk voort kunnen leven. Besef dat we zondaren zijn. Het dringt niet tot ons door. Brengt ons niet in de diepte. Daarom kunt u zo verder leven. Daarom is er misschien bij iemand vanmorgen wat onverschilligheid. Omdat de zonde niet gezien wordt als zonde. Omdat ze ons niet gebracht heeft in de nood, in de diepte voor God. Als het zo is met u, of met jou, jongen of meisje in de kerk. Dat je niet weet wat zonde is, alleen maar een vaag besef. Dat je niet weet wat het betekent voor God in de diepte te komen en met een gebroken hart te roepen om vergeving. Dat je eigenlijk nog zo makkelijk door kunt leven. En eigenlijk nog zo makkelijk zonder God het uit kunt houden. Vraag om ontdekkend licht. Vraag om licht waardoor je het gaat zien. Wie je bent in de ogen van een heilige God. Want dat is het begin, zei Calvijn al, van alle echte godsdienst, van alle echte religie. De kennis van God en de kennis van onszelf. Mensen die door Gods geest aangeraakt worden, die gaan de zonde in hun ware karakter zien. En die gaan beseffen dat de zonde hen gebonden houdt in de diepte. Dat de zonde hen van God scheidt in de diepte. Die gaan Psalm 130 verstaan. En zeggen: Heere, daar woon ik, daar leef ik, in de diepte. Ik zie dat ik tegen u heb gezondigd, dat ik u heb bedroefd door mijn zonde en u heb vertoornd door mijn ongerechtigheden. Ik zie dat de zonde scheiding maakt. Ik zie dat de zonde als een keten is die me vastbindt en ik kan die keten niet verbreken. Kijk, als zo zonde zonde wordt, als zo onze nood nood wordt, dan komen we in de diepte terecht. Nee, dat hoeft niet te betekenen dat je het uiterlijk of in je leven moeilijk krijgt. Het kan samengaan met moeite en verdriet. Het hoeft niet. Maar ook al kun je dan uiterlijk misschien wel heel gemakkelijk hebben. En kan alles voorspoedig gaan. Innerlijk voel je je in een diepte. Zinken in een put zonder water. In modderige klei. Zinken in banden. Van God gescheiden. O, als zo je leven is. Dan is juist in de diepte van schuldverslagenheid. In de diepte van de grote nood. Daar een plaats waar je gaat buigen. En waar je gaat roepen tot God. Heere, hoor naar mijn stem. Want God gebruikt de diepte. De diepte waarin hij mensen brengt door hun te herinneren, door hun te ontdekken aan hun zonde. Opdat ze op de knieën komen. En opdat ze gaan roepen dat die banden van zonde verbroken worden. Voer mij uit mijn gevangenis. Dat die scheiding van God, die muur die er tussen God en hun ziel staat, wordt weggebroken. De diepte wordt een plaats van gebed. Daarom is het ook nodig dat mensen die God uit die diepte verlost heeft, Gods eigen kinderen, soms weer in diepte komen. Want laten we het niet vergeten, deze psalm spreekt niet alleen, maar tot mensen die nog onbekeerd zijn. Of alleen tot mensen die hun zonde gevoelen en hun verlorenheid zien. Deze psalm spreekt ook tot Gods kinderen, want ook Gods kinderen kunnen in diepte komen. Wat kan er niet zijn aan diepte waarin de zonde opnieuw beseft wordt? Aan diepte waarin we opnieuw beseffen hoe groot de macht van het kwaad in ons eigen leven is. Waarin we gaan zien hoe dodig en dor ons hart is. Het kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor Gods kinderen als weer in de diepte komen. Denk aan een van de Bijbelheiligen, aan Hiskia. Hiskia, een man van wie we weten dat hij de Heere vreesde. En week van het kwade. Hiskia krijgt op een gegeven ogenblik in zijn leven een boodschap die hem alle grond onder de voeten vandaan slaat. De profeet Jesaja komt bij hem en zegt: Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En Hiskia was nog jong. Hiskia had ook nog geen opvolger. En dat brengt hem in de grootste nood. We lezen dat in zijn ziekte, ziekte die steeds sterker wordt en die steeds meer om zich heen grijpt, dat hij op zijn bed het aangezicht naar de wand keert, zich afkeert van de mensen en is Kia bid uit de diepte roep ik tot u. En u leest dat ontroerende gebed in Jesaja 38. Dat Hiskia uit de nood van zijn ziel, uit de diepte van zijn hart bidt. Heere, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. En dan tekent hij de nood waarin hij verkeerde, gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Daar heb je een man in de diepte, een man die wist van genade, maar die in zijn geestelijke leven diepten ervoer. En in deze diepte zo diep zonk dat hij geen hoop meer had, dat alles afgesneden was, dat hij de dood voor ogen zag, heel letterlijk. En zo kan het zijn, gemeente, dat God wegen gaat met zijn kinderen, nadat ze op de hoogten van het geloof hebben gelopen, dat ze in diepte komen waarin alle hoop hun gans ontvalt. En waarin het duister wordt, gevangenis, moeite, ongerechtigheden, dat vooral. Alle leunsels en steunsels, alle grond hen onder de voeten vandaan geslagen wordt. Misschien zit er vanmorgen wel zo iemand in de kerk, die toch mag zeggen dat er ogenblikken geweest zijn waarin het hart zong van de liefde van God, waarin een vrede in uw binnenste gedaald is die u niet kon beschrijven, maar waar u toch van harte in mocht rusten, u mocht verheugen. Maar nu lijkt alles wel weg. God heeft u in de diepte doen komen. En daar zit u. Gevangen, gebonden, ver van God. Juist in die diepte wordt de diepte toch een bidvertrek, is het niet? O, misschien zegt u, er is een roepen tot God, een schreeuw tot God. Heere, uit de diepten roep ik tot u. Maar het lijkt ook wel of het gebed wegsterft. En of de hemel toegesloten is. Blijf toch maar roepen uit de diepte. Ook als alles zo donker lijkt. Blijf roepen uit de diepte tot deze God. Die ook deze woorden in de schrift heeft laten schrijven. Om zijn volk in de diepten erop te wijzen. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. Nee, dan hoeven het voor Gods kinderen niet altijd diepten te zijn. Zoals dat bij Hiskia was. Een enorm ingrijpend gebeuren in je leven. Waardoor plotseling alles verdonkert. Het kan ook zijn dat je je in diepten voelt, omdat je leven de laatste tijd, misschien al lang, zo dor en zo droog en zo ongevoelig is. En dan ga je ondergebukt. Je kan niet meer zo bidden zoals vroeger. Je hart is als een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen. Als je werkelijk met de dorheid van je binnenste voor God mag buigen, dan voel je je met al die dorheid en met al die ongevoeligheid. Dan voel je je Met dat niet kunnen bidden zoals het behoort. Met dat niet kunnen zoeken zoals het behoort. Met dat niet kunnen leven zoals het behoort. Voel je je als in de diepte, als in de kerker zo ver van God. Ach, mijn beste vriend, onder die dorheid en die dodigheid. En die kan er toch zijn in het leven van Gods volk niet? In de diepte waarin alles zo toegesloten ligt. Houd de psalmdichter van deze psalm ons voor. Uit de diepte roep ik tot u. Ziet u, dat is de weg die hij wijst. En dan moeten we er eerst een streep onder zetten. Dat in deze diepte, in de diepte waarin hij zijn schuld zag, waarin hij van God gescheiden was, waarin alle leunsels en steunsels hem ontvielen, waarin er zo'n kloof lag tussen God en tussen zijn ziel. In die diepte riep hij tot God. We lezen het in de tekst. Roep ik tot u, o Jehova. Heere, hoor mijn stem. Merk op de stem mijner smekingen. En als u die woorden goed op u in laat werken, dan hoort u daarin doorklinken dat deze man die deze bede opzond, dat hij nergens anders heil en hulp kon vinden dan bij de Heere. De woorden uit de diepte, we hebben het even aangestipt, zijn aangrijpende woorden. Ze duiden op de diepte van de zee, van de wateren. Ze duiden op de diepten van de gevangenis. Ze duiden op de diepte van het graf. Alles wat het woord in zich draagt, duidt op duisternis en nood. En als je in nood bent, als je in het water ligt en dreigt te verdrinken, dan roep je. Dan roep je om hulp te vinden. Deze psalmdichter roept tot de Heer. En daarin onderstreept hij dat hij nergens anders hulp verwacht en hulp denkt te kunnen vinden dan bij de Heer alleen. Hij kan zichzelf niet meer opwerken uit die diepte. Hij kan zichzelf niet meer verlossen uit die diepte. Hij roept tot God die alleen heil kan zenden. En daarmee heeft hij een belangrijke ontdekking gedaan. Daarmee heeft hij gezien dat zijn eigen krachten niet toereikend zijn. Daarmee heeft hij gezien dat hij zichzelf niet meer kan helpen. Maar dat hij gans hulpeloos tot de ene rots der behoudenis, de ene redder roept, Heere, wil u op me neerzien. Wat is dat een nuttig iets om te leren, ook in de praktijk van ons leven. En om dat steeds dieper te leren, dat wanneer wij in de diepten zijn, wanneer wij gewezen worden op de diepte van onze verlorenheid en van onze schuld, dat wij onszelf niet redden kunnen. We zijn zo vaak bezig om onszelf uit de diepten op te trekken. We zijn zo vaak bezig als we iets van onszelf gaan zien om te proberen ons eigen leven te verbeteren, om wat meer plichten te betrachten, om wat beter te leven. Maar we komen er wel achter. Daarmee komen we niet uit de diepte van schuld en van verlorenheid verlost. Daarmee kunnen we de banden uit de gevangenis niet verbreken. Daarin komen die diepten niet uit. Het enige wat overblijft is roep. Dat is vernederend voor de mens. Hij kan alleen maar roepen. Daarmee beleidt hij zijn eigen krachteloosheid en zijn eigen hulpeloosheid. Heere, mezelf kan ik niet helpen. Niemand kan me helpen dan u alleen. Kijk, daarom is zo nodig Dat we iets kennen van die diepte. Opdat we gaan beseffen wat zonde is. Maar opdat we ook gaan beseffen. Dat we nu onszelf nooit kunnen redden. Opdat al onze eigen bruggetjes. En onze eigen hulpkoorden. En onze eigen krukken waarop we ons voordenken te bewegen. Dat die afgebroken worden. Wat is nodig, bijzonder ook in het leven van Gods kinderen. Dat ze in de diepte leren om door al hun krukken heen te zakken. En om niets anders meer over te houden dan de roep. De roep om genade. Want daar gaat het om in het begin van deze psalm. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Hij roept tot God, wetend dat daar alleen hulp te vinden is. Hij roept tot God, wetend dat daar alleen genade te vinden is. En dan zegt hij dat zo: Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. U hoort eigenlijk drie keer hetzelfde in die psalm. Heere, ik roep tot u. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn. De woorden zijn wel telkens een beetje anders. Maar er staat toch eigenlijk drie keer hetzelfde. Drie keer een roep om ontferming. Waarom die herhaling? Wel, het laat ons zien de diepe drang die er achter deze bede zit. Als je werkelijk in de diepte ligt, als een zondaar zijn verlorenheid ziet, de dood voor ogen ziet, weet dat hij zo niet verder kan, zijn schuld leert inzien en belijden, ja, dan wordt het nood in zijn leven. Dan komt er een drang in zijn leven. Heere, indien ik niet geholpen word, dan zal ik omkomen. En die drang komt uit in het dringende gebed. En als er werkelijk dringend vanuit de drang van het hart gebeden wordt, gemeente, dan bidden we eigenlijk telkens hetzelfde, misschien met wat andere woorden. Maar dan komt iedere bede op hetzelfde neer. Dan hebben we geen lang verhaal van woorden. Dan zijn onze gebeden niet bloemrijk. Maar dan komt dat ene, die ene nood telkens weer terug. U vindt dat ook zo duidelijk bij bijvoorbeeld de man als Bartimeus. De man die aan de weg zat. En die hoorde dat de Heere Jezus Christus voorbij kwam. De man die iets zag van zijn nood. Niet alleen van zijn blindheid. Maar ook van de nood van zijn hart. Een man die ging roepen. Zone Davids, ontferm u mijner. En de drang in zijn roepen werd steeds duidelijker hoorbaar. Want hij ging steeds luider roepen. Gij zone Davids, ontferm u mijner. De discipelen legden hem het zwijgen op stop. Want de Heere wil hier niet naar luisteren. Maar hij riep des te meer. Zone Davids, ontferm u mijner. Telkens datzelfde gebed. Omdat dat de grootste nood van zijn leven was, het grootste verlangen van zijn hart. Ontferm u mijner. Kijk, als het werkelijk nood is, dan maken we onze nood ook dringend aan God bekend. Dan komt er een verlangen, een drang in de ziel, Heere, haast u tot mijn hulp. En red mij, Schutsheer, God der goden, troost in noden. Grote hoorder van het gebed. Wat is het erg als er zo weinig drang in onze gebeden is? Teken dat er weinig nood is. En weinig verlangen is naar God. Wat is het erg als je nog onbekeerd bent. En er toch zo weinig drang in je gebeden is, Heere, red u mijn ziel. Je zou toch eigenlijk dag en nacht moeten roepen. Heere, ontferm u mijner. Heere, merk op de stem van mijn smekingen. Wat is sterk als een kind van God in donker zit, omdat God hem in de diepte bracht, of omdat hij zichzelf in de diepte zondigde, en dat er zo weinig drang is in de gebeden. Heere, red u mijn ziel, merk op de stem van mijn smekingen. Want als we echt zien wat nood, wat zonde, wat schuld, wat de gevangenis, wat het gescheiden zijn van God betekent, dan roepen we. Dan blijven we roepen. Haast u tot mijn hulp. Kijk maar, dat dringende roepen. En daarin heeft de dichter ons ook iets te zeggen. Dat dringende roepen is niet iets wat gekenmerkt wordt door dwingen. Al is er drang. Al is er de schreeuw van een drenkeling, help. Hier wordt niet gesproken over dwang. Want er zijn geen rechten. Luistert u nog een keer mee? Uit de diepte roep ik tot u, o Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn naar de stem mijner smekingen. Hoor naar mijn stem. Laten uw oren opmerkende zijn. Daarin ligt de gedachte opgesloten dat God ook niet kan horen. Dat God ook zijn oren als doof kan houden. En de stem van de smekingen van deze arme tobber kan verachten. Dat zou de Heere kunnen doen. En dan zou de Heere niet onrechtvaardig zijn. Want zo u de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal kunnen bestaan? Dan zou het verdiend zijn als God zijn oren toestopte. Als hij niet zou luisteren en niet zou opmerken. Die gedachte ligt onder deze bede zo heel duidelijk opgesloten. En daarom is het zo'n ootmoedig gebed. Waarin de psalmdichter de Heere vrij moet laten. Heere, u kunt niet luisteren. En dat zou verdiend zijn. Maar hem toch niet los kan laten. Heere, hoor naar de stem van mijn smekingen. Kennen we ook iets van dat bidden? De Heere niet los kunnen laten. Omdat we in de nood van ons leven dringend verlossing nodig hebben. Haast u tot mijn hulp. En tegelijkertijd de Heere vrij moeten laten. U kunt uw oren toesluiten voor de stem mijner smekingen. En dat is verdiend. Want Heere, ik heb zoveel mijn oren toegesloten voor de stem van uw roeping. Voor de stem van uw vermaning. Voor de stem van uw nodiging. Ik heb zo vaak tegen uw geboden gezondigd. En uw heilige wet veracht. En uw heilige wet verstoten. En daarom als u niet zou luisteren. En uw oren toe zou sluiten. Heer, ik heb er niets tegen in te brengen. Maar Heere, wil u uit onverdiende genade toch uw oor neigen, toch uw oor wenden tot mij. Wend u tot de stem mijner smekingen. Kijk gemeente, dat is De gebedsgestalte van de dichter van Psalm 130. En iets van deze dingen is nu ook nodig voor ons. Nodig allereerst om getroost te leven en zalig te sterven. Dat we iets kennen van onze verlorenheid en van die roep uit de diepte. Van dat pleiten op onverdiende genade. Kennen we het? Of leven we altijd maar op de hoogte? Leven we altijd maar gerust verder? Staat niet voor niets in de Bijbel. Wee de gerusten. En dat wordt tot kerkmensen gezegd, tot verbondskinderen. Wee de gerusten op Sion. Dat zijn de mensen die boven op de berg Sion heel goed en heel rustig doorleven. Wee de gerusten die hun nood niet zien. Die hun nood niet willen zien. Die geen kennis hebben aan de diepte. En aan de roep uit de diepte. Aan het smeken om het oor en om het verhoren van God. Misschien wel erge goede gedachten van onszelf hebben. Misschien wel denken dat we veel voor God en zijn kerk betekenen. Misschien onszelf wel bij Gods kinderen scharen. Maar geen kennis aan de nood van ons hart en aan de roep uit de diepte. Als dat zo is, dan kunt u wel rustig verder leven, maar u mist de enige troost. En de eeuwigheid zal straks laten zien dat u zichzelf bedrogen hebt. Dat u rust gevonden hebt. Maar buiten God. En buiten zijn Christus. Wat is daarom nodig? Dat die gerusten die zo hoog leven op de toppen van hun eigen zelfverzekerdheid. Dat die bergen eens wankelen. En we in de diepte terechtkomen. Niet omdat die diepte zo'n aangename plaats is. Zeker niet. Maar opdat we in de diepte gaan leren wie we zijn. In de diepte alle leunsels en stutsels verliezen. In de diepte zondaar worden voor God. In de diepte gaan zien dat we dode zondaren zijn. Hulpeloos en krachteloos. Kijk, want voor zulke mensen, die uit de diepte als rechtelozen gaan roepen, is er hoop. Niet omdat ze het zelf verdienen, of omdat ze ergens recht op hebben, want rechten hebben ze niet. En hoop, ze kunnen er nergens reden voor vinden als ze naar zichzelf zien. Maar God wil onverdiend, verrassend, naar de diepte en naar de stem uit de diepte luisteren. En zijn oren wenden tot armen die tot hem roepen. Om ontferming, om genade. Hoe kan dat dan? Als ze het toch niet verdienen? Als ze zelf moeten belijden en die belijdenis in deze psalm ligt uitgedrukt. Heere, u zou uw oren kunnen toestoppen. U zou ze ook moeten toestoppen. Als u naar onze zonde kijkt en als u die zonde in rekening brengt, dan kan niemand voor u bestaan, dan heeft niemand u voor uw rechten. Wel, gemeente, de enige reden waarom God naar mensen die roepen uit de diepte kan horen, is omdat hij zelf zijn zoon op deze wereld gezonden heeft. En die zoon op deze wereld onder het grimmig recht van God geleden heeft. En in de diepste diepte van zijn lijden heeft de Heere Jezus Christus het uitgeroepen. Mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Er is nooit op deze wereld een diepere diepte geweest. En er is nooit uit de diepte zo geschreeuwd als de schreeuw van Golgotha. Toen Christus in de diepte van de godsverlatenheid omkwam. Helse smarten, helse pijnen. Toen heeft God niet zijn oor geneigd naar de stem van de smekingen van de Zoon. Hij antwoordde niet. Tzij hij desdaags mocht kermen. Hij vond geen ontfermen in zijn verdriet. En omdat Christus nu uit de diepte schreeuwend geen antwoord kreeg. Daarom alleen is het mogelijk dat mensen die het niet verdienen. En uit de diepte van de nood en van de schuld tot God roepen. Antwoord krijgen. God wil het oor neigen tot armen. En tot de verslagenen van geest. Hij wil het oog richten op hen die voor zijn woord beven. Hij wil horen naar de stem van hem die geen helper heeft. Hij wil luisteren naar de woorden van hen die in de gevangenis zitten. En roepen om ontfermingen. Hij wil luisteren naar hen die bij zichzelf alleen maar zonde en dood ontdekken. En uit de diepte roepen tot God. Kijk, dat is alleen om Jezus wil. Om het bloed. Om de gerechtigheid van Christus. Het bloed van Christus waardoor het oor van God geopend is. Waardoor het oog van God geopend is. In gunst en genade. Over arme, totaal verloren zondaar. Ziet u, dat mogen mensen die in de diepte hebben leren roepen, als een wonder van ontferming ervaren. Dat God toch hoort. En dat God toch luistert. En dat God toch op en neer ziet. Ja, maar zegt iemand, ik zit in de diepte en ik roep tot God en ik weet er iets van, dat aan mijn kant alles verloren is. Onmogelijke zaak dat God nog naar mij wil omzien. Maar als ik roep, Heere, wil uit genade aan een arme tobber als ik gedenk. Het lijkt wel alsof de hemel steeds dichter wordt. Het lijkt wel alsof de Heere niet antwoordt. En ik moet voor buigen en zeggen, Heere, het is verdiend ook. Maar mijn hart verlangt er zo naar. Dat de nevels is mogen breken. En dat de banden verbroken mogen worden. Ach, mijn beste vriend, als de hemel gesloten is en uw hart verlangt dat God zou mogen antwoorden, al weet u dat u het niet verdient. blijf toch roepen. Blijf toch aanhouden. Juist ook in deze week. Vraag of God zelf u wil leren. En u wil leiden. Alles af wil breken wat hem in de weg staat. Maar in Christus overkomen. Door wil breken. Maar houd niet op te bidden. Al maakt de Satan u in de diepte van uw eigen gevangenis wijs. Stop maar. Kan niet meer. Het hoeft niet meer. Blijf aanhouden. Smekend om ontferming. Want hij is een God. Die op het ongedacht en onverwacht en altijd onverdiend. Kan en wil horen. En u die door genade weten mag. Dat deze God soms zo heel duidelijk in de diepten neer wil dalen. En om Jezus wil met koorden van goede tierenheid uit die diepte en uit die duisternis wil verlossen. U die nu misschien vastzit. Met duizend banden. Zoveel dorheid. Zou u uit die diepte dan toch maar niet tot de Heere blijven roepen. Ook in deze week van voorbereiding. Want echt voorbereiding is alleen maar mogelijk op gebogen knieën roepen tot God. Of hij zich over u wil ontfermen. Dat hebt u toch nodig. Zonder zijn ontfermingen kunt u toch geen avondmaal houden. Zult u blijven roepen. Want om die borg wiens bloed vergoten is. En wiens lichaam verbroken is. Om de wille van die borg. Wil hij horen. En wil hij in de diepte neerdalen. En wil hij het hoofd omhoog heffen. Wil hij met koorden reddingskoorden. Liefdeskoorden genadekoorden. Uit die put uithalen. De voeten op een rots stellen. En het zeggen. En ik heb u verhoord. Ik zal u dragen. Ik zal u sterken. Ik zal u met al mijn goedheid en ontferming omringen. Ik heb. U getrokken met koorden van eeuwige liefde. En daarom zal ik u rust geven aan mijn tafel, aan mijn hart. Wat een wonder. Als je zo uit de diepte verlost wordt. En als je zo uit de diepte. Die goedheid en die gunst mag aanschouwen. Dan laat de Heer het zien. Dat hij het gebed uit de diepte niet veracht. Maar om Jezus wil. Toch verhoort. Hoe zwaar, hoe lang ze ook zijn wetten schonden. Toch verhoort. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u in dit ogenblik om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen. Voor alles wat u ons gaf ook in dit uur. We hebben in alle eenvoud uw woord mogen overdenken. Wil u het zegenen, Heren? Geef dat de ernstige prediking die van hieruit tot ons komt ook door mag dringen tot in ons hart. Dat we niet gerust voort mogen leven, maar dat we iets gaan verstaan bij het licht van uw geest. Van de diepte waarin we door de zonde terechtgekomen zijn. Van de banden en de benauwenis die dat met zich meebrengt. Opdat we uit de diepte gaan roepen om verlossing. Heren, leer dat aan ons voor het eerst. Leer het uw kinderen ook bij vernieuwing, opdat ze die ontfermingen van u nodig mogen hebben. Heer, het kan vaak zo dor zijn en in de dorheid kan het ook vaak zo ingezonken en toegesloten zijn. O God, dat dat nood mag worden, diepte mogen worden, waaruit we roepen tot u. En uitzien naar de ontfermingen, onverdiende ontfermingen, want die kunnen helpen die alleen. Heere, wil u dan om Christus wil die ontfermingen schenken, ook op deze dag. En wanneer we vanavond onze overdenking van deze psalm voort hopen te zetten, wil u ook daarin geven dat we met harten die in de diepte zijn, mogen roepen om ontferming, om vanuit uw woord te horen dat er bij u vergeving is voor doodschuldigen die voor u niet kunnen bestaan. Heere, Heere, ontferm u over ons en wees u ons genadig. We bidden het, terwijl we uw naam dankzeggen, alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 1 is onze slotzang. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u vrede. Amen.